Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij ook het zesde vers van het gebed des Heren. Vergeef ons onze schulden, Heer. Van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 9 van de Heidelberger Catechismus en zingen daarna van psalm 33 het tiende vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Het tiende vers van psalm 33. Nadat we ons geloof hebben beleden en ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Antwoord dat de eeuwige Vader van onze Heere, Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op wie ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle noodrust van het lichaam en van de ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat mij in dit jammer dat toeschikt, mij ten beste keren. Terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw Vader. Amen. eerste schriftlezing vindt u in het Nieuwe Testament in de brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 4, en we lezen de verzen 20 tot en met, herstel, de verzen 21 tot en met 31. Vers 21 tot en met 31. Daar schrijft Paulus, zeg mij, u die onder de wet wilt zijn, luistert u niet naar de wet? Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had, een van de slavin en een van de vrije. Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren. Hij echter die van de vrije was door de belofte. Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis, want deze vrouwen zijn de twee verbonden. Het ene dat van de berg Sinai, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is Hagar. Want deze Hagar is de berg Sinai in Arabië en komt overeen met het huidige Jeruzalem dat met haar kinderen in slavernij is. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij en dat is de moeder van ons allen. Want er staat geschreven, wees vrolijk, onvruchtbare die niet baart, past los in gejuichen, roep u die geen barensnood kent, want de kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan die van haar die de man heeft. Wij nu, broeders, zijn kinderen van de belofte, net zoals Isaac. Maar, zoals destijds hij die naar het vlees geboren was, hem vervolgde die naar de geest geboren was, zo is het ook nu. Wat zegt de schriftechter? Jaagt de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije. Daarom, broeders, wij zijn geen kinderen van de slavin, maar van de vrije. En de tweede lezing vindt u in het boek Genesis, hoofdstuk 21. En daar lezen we van de versen 1 tot en met 21. Genesis 21, vers 1 tot en met 21. De Heere nu zag om naar Sara zoals hij gezegd had. De Heere deed bij Sara zoals hij gesproken had. Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Abraham gaf zijn zoon die hem geboren was, die Sarah gebaard had, de naam Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac toen die 8 dagen oud was, zoals God hem geboden had. Abraham was 100 jaar oud toen zijn zoon Isaac hem geboren werd. Sarah zei, God heeft mij doen lachen, ieder die het hoort zal met mij meelachen. Verder zei zij, wie zal Abraham hebben durven zeggen, Sara heeft zonen de borst gegeven, voorzeker ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. Het kind werd groot en werd van de borst genomen. Op de dag dat Isaac van de borst af was, richtte Abraham een grote maaltijd aan. En Sara zag dat de zoon die Hagar de Egyptische Abraham gebaard had aan het spotlachen was. Toen zei ze tegen Abraham, jaag deze slavin en haar zoon weg. Want de zoon van deze slavin zal niet met mijn zoon, met Isaac, erven. Deze woorden waren volstrekt kwalijk in de ogen van Abraham vanwege zijn zoon. Maar God zei tegen Abraham, laat deze zaak met betrekking tot de jongen uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen bij alles wat Sara u zegt. Luister naar haar stem, want alleen het nageslacht van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Maar ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken, omdat hij uw nageslacht is. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, nam brood en een zak met water, gaf die aan Hagar en legde die op haar schouder. Hij gaf haar ook het kind en stuurde haar weg. Zij ging op weg en dwaalde rond in de woestijn van Beersheba. Toen het water uit de zak op was, wierp ze het kind onder een van de struiken. Ze ging op een afstand zitten, zover als men met een boog kan schieten. Want, zei zij, laat ik het kind niet zien sterven. En terwijl ze op een afstand zat, begon ze luid te huilen. Toen hoorde God de stem van de jongen. En de engel van God riep tot Hagar vanuit de hemel en zei tegen haar, wat is er met u, Hagar? Wees niet bevreesd, want God heeft naar de stem van de jongen die daar ligt geluisterd. Sta op, til de jongen overeind en houd hem met uw hand goed vast, want ik zal hem tot een groot volk maken. God opende toen haar ogen, zodat ze een waterput zag. Ze liepen naartoe, vulde de zak met water en gaf de jongen te drinken. God was met de jongen en hij werd groot. Hij woonde in de woestijn en werd boogschutter. Hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder nam een vrouw voor hem uit het land Egypte. Amen. Tot zover de beide schriftlezingen. Als kerntekst lees ik u vers 17, het eerste gedeelte. Genesis 21. Vers 17, het eerste gedeelte. Toen hoorde God de stem van de jongen. Tot zover bidden wij samen de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, laat er verwondering leven in ons hart, dat u ons op deze voorjaarsdag samenbrengt in uw huis, waar de schepping al uw handenwerk verkondigt, waar de bomen en struiken alweer uit beginnen te botten, waar alles weer getuigt van nieuw leven. En om de zegen over het nieuwe seizoen komen wij u bidden. En u hebt feitelijk uw wonderen alweer groot gemaakt. Want alles wat zo dor en doods was gedurende vele maanden, mag nu alweer tekenen van leven vertonen. En zo maakt u het waar, dat u verbond gestand doet dat zomer en winter, lente en herfst elkaar zullen afwisselen tot aan het einde van de wereld. En daartoe hebt gij uw boog in de lucht gegeven, opdat wij er keer op keer aan herinnerd zullen worden. Dat u die God bent, die getrouw bent en blijft. En dat niet alleen in het rijk der natuur, maar ook in het geestelijke rijk, in het koninkrijk der hemel. En nu is het zo nodig, Heere, dat we daar oog voor hebben. We beleiden dat we van nature blind voor zijn. Dat we ons eigen koninkrijk hebben opgericht in deze wereld. Het koninkrijk der mensheid. En oh, als we eerlijk zijn en om ons heen zien, dan moeten we zeggen, Heere, wat hebben we ervan gemaakt? Oh, we dachten zelf als God te kunnen zijn. Maar de schepping en het schepsel zucht als in barensnood zijnde tot u toe. En doordat wij dag voor dag op de hoogte worden gehouden door de moderne media, komt het ook zo ontzettend dicht naar ons toe. En worden we zo geconfronteerd met wat wij mensen elkaar aandoen. En niet alleen als mensen, maar ook de dieren en de planten. Het ganse schepsel zucht als in barensnood zijn. En we doen niet anders als vergaderen om het tijd te keren. En o Heere, wat komt er uiteindelijk van terecht. En gelukkig, gelukkig dat u beloofd hebt dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen zal waarop gerechtigheid zal wonen. En waar de inwoner niet meer zal zeggen, ik ben ziek. En waar de stem van rouw en geween niet meer zal worden gehoord. Waar God zal zijn alles en in al. O Heer, en geef dat we van dat koninkrijk onderdaan mogen zijn of worden. Wij worden onderdaan van dat koninkrijk naar het woord van Christus door dat wonderwerk van uw nieuwe geboorte, u hebt het zelf zo verwoord, tenzij een mens wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Om dan als kind al dat nieuwe leven te mogen kennen, dat gericht is op u, een kind der belofte te zijn. O, wijst u ons dan niet steeds terug naar dat wat u beloofd hebt, toen u het bloed der verzoening aan onze voorhoofden hebt vastgemaakt, opdat wij dat bloed zouden nodig krijgen in ons leven. Hoe jonger, hoe beter. Buiten dat bloed geen leven te hebben. Immers het alleen het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. En zal dat dan op deze biddag ook niet het zwaarst moeten wegen, dat wij van de kracht van dat bloed mogen weten. Dat we van dat nieuwe leven mogen weten. Uit het uit God geboren zijn door de kracht van woord en geest. Leven dat u ook naar uw belofte onderhoudt. Want u vergadert uw kerk niet alleen door de kracht van woord en geest. U onderhoudt haar en u beschermt haar. En bij dit alles hier zijn we ook zo afhankelijk. Van het leven, in het leven van elke dag, van uw zegeningen. En dan komen wij u bidden op deze middag voor gewas en arbeid. Of er weer voldoende voedsel mag zijn voor het komende seizoen. En of wij weer werk mogen hebben, zodat wij onze gezinnen kunnen onderhouden. Of als we geen werk hebben, weer werk zullen krijgen. Of dat wanneer wij niet meer kunnen werken, vergenoegd zullen zijn met datgene wat u schijnt. Heren, u kent ons allen, u weet van onze omstandigheden, naar lichaam en ziel beide. We bevelen u aan de troon van uw genade. En we bidden u, denk aan ons toch in genade, om uw goedheid de ere te geven. Amen. Vanavond hoopt voor u voor te gaan om 7:30 uw eigen predikant dominee Bogaert. Aanstaande zondag hoopt dominee Vermeer het wezen voor te gaan in de morgendienst en dominee Bogaert in de dienst van 5:00 's morgens, vangt de dienst om 10:00 aan. En dit zal de Heer willen weer leven. In de dienst van vanmiddag zal er 1 collecte worden gehouden, de middagcollecte. Bestemming is de kerkvoogdij, van harte aanbevolen. Wij willen samen gaan zingen van Psalm 105, en daarvan de versen 5, 6 en 3 in deze volgorde. Psalm 105, vers 5, 6 en 3. Als kerntekstgemeente hebben wij vers 17a gelezen van hoofdstuk 21. En God hoorde de stem van de jongen. Wij schrijven boven deze tekst worden deze ellendige riep en de Heere hoorde. En we gaan drie gedachten uitwerken. De eerste gedachte is de aanleiding zonder de Heere tot de ellende. De tweede gedachte is de bemoeienis van de Heere in de ellende. En de derde, de verlossing door de Heere uit de ellende. Dus deze ellendige riep en de Heere hoorde. De aanleiding zonder de Heere tot de ellende. De bemoeienis van de Heere in de ellende. En de verlossing door de Heere uit de ellende. Allereerst dus de aanleiding tot de ellende. Zonder de Heere. Het is allemaal zo goed begonnen. We hebben dat gelezen. Het is een feestdag in de tent van Abraham en Sara. Isaac was van de borst af voor het eerst van zijn leven. En zoals dat gebruikelijk was, werd dat in die tijd gevierd met een uitbundige feestmaaltijd. En terwijl dat feest voluit aan de gang is, familie, vrienden, bekenden, slaven, ziet moeder Sara hoe Ismaël, de zoon van haar Egyptische slavin Hagar, de spot drijft met haar zoontje Isaac. Want dit is wat er gebeurt. Letterlijk staat er dat Ismaël spotlacht, lacht in het Hebreeuws. En het woord zegt het al, dit is niet de lach geweest van de vreugde, zoals Sarah gelachen heeft om de geboorte van haar kind en met allen die het hoorden. Nee, Ismaël heeft die kleine Isaac uitgelachen. Hij heeft de drank met hem gestoken. Het is de lach om de vreugde van het feest te bederven. Nu, dat lukt hem heel geweldig. De apostel Paulus, en vandaar dat we ook Galaten 4 hebben gelezen, spreekt in zijn brief aan de Galaten over dit spotten van Ismaël. Hij zegt daar in Galaten 4 vers 29... dat degene die naar het vlees geboren was, dat is dus Ismaël, vervolgde. Dus zo ziet hij dat, zo interpreteert hij dat, zo legt hij dat uit. Die vervolgde degene die naar de geest geboren was. Dat was Isaac. Dus Paulus, die wijst ons op de diepste oorzaak van deze spot. Ismaël was het vleeselijke zaad van Abraham, terwijl Isaac het geestelijke zaad was waaruit het beloofde zaad, dat is Christus, geboren zou worden. En nu noemt Paulus deze spot een vervolg. En in dat woordje vervolgen dat hij gebruikt, legt hij, dat voelt u wel met mij aan, de ernst bloot van wat Ismaël hier doet. In de bespotting van zijn halfbroertje Isaac ziet Paulus een beeld van de vijandschap tegen het ware zaad van Israël. Paulus zegt in dit verband ook in Galaten 4 dat Hagar met Ismaël en Sara met Isaac een andere, een diepere betekenis hebben. Een onderliggende betekenis. Hagar met haar zoon Israël staan bij Paulus voor de berg Sinaï, zo lezen we in de Galatenbrief, tot dienstbaarheid voor het Jeruzalem dat beneden is. Zeg maar, dat is de godsdienst waar de Heer Jezus Christus geen plaats in heeft, de Joodse religie, zonder het geloof in de Heer Jezus Christus. En die religie, die strijdt tegen Sara en haar zoon Isaac. Tegen, zo zegt Paulus dan, tegen het Jeruzalem dat boven is, dat vrij is. Dat Jeruzalem van beneden, dat is de godsdienst van de Joden zonder het geloof in Christus, dat strijdt tegen het Jeruzalem dat boven is, dat is de ware godsdienst. Het geloof in de Heer Jezus Christus tot zaligheid. En dan is Sara de moeder van al de gelovigen. En dan zijn het in de gemeente van Galaten dus de Joodse dwaalleraars die voortdurend bezig zijn om die gemeente van Galatië weer te brengen op het juk van de wet. Maar, zegt Paulus, zij die in Christus zijn, dat zijn de kinderen der belofte. Dat zijn onze broeders en zusters. En wat een les is dat ook voor ons vandaag de dag. Ik hoop dat er velen in Soest zijn die de Heer Jezus van harte hebben liefgekregen door Gods genade. En als dat zo is, dan weten we ook hoe dat vrome werk heiligheidsbeginsel nog in onze harten kan woekeren. Of dat anderen ons proberen aan te zetten tot een wettisch leven, waarin we zelf weer de norm worden om rechtvaardig voor God te zijn. Maar hoe botst dit toch met het principe van het geloof als een gave van God, als vrije genade? En daarom, dat is ook een vraag die ik naar mezelf stel: wie is nou mijn moeder? Is dat Hagar? Of is dat Sarah? Zijn we nou een kind van de wet? Kunnen we het allemaal nog zelf? Of zijn we het kind van de belofte? Moeten we het van de Heer Jezus hebben? En van zijn werk alleen. Waar werden we geboren? In dat Jeruzalem dat van beneden is, dat alleen maar beheerst wordt door de godsdienst van raak niet, smaak niet, en roer niet aan, en ik mag dit niet en ik mag dat niet. Of zijn wij geboren uit het Jeruzalem dat boven is? Dat is door die nieuwe geboorte, waar we in ons gebed iets van proberen hebben te zeggen. Die geboorte die uit God is, en waarvan de apostel Petrus het zo heerlijk zegt: geloofd zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Oh, als je dat hoort, dan word je alleen maar gelukkig van. Wat ligt onze zaligheid dan toch vast? Christus die onze hoop is. En dan door de opstanding van Christus Jezus uit de doden. En u heeft met name Paulus erop gehamerd: Christus is opgestaan. Nou zal Ismaël als 17-jarige jongen zich van dat alles niet bewust geweest zijn. Hoe zou dat kunnen zoveel eeuwen voor de geboorte van dat ware zaad van Israël? Er zijn ook verklaarders die zeggen dat hij zo de spot gedreven heeft met Isaac, omdat hij het niet kon hebben, dat hij de erfgenaam niet meer zou zijn. Hij is natuurlijk 14 jaar alleen geweest en alles was voor hem en alle aandacht was ook voor hem. Maar ja, sinds die Isaac in de tent is gekomen, zijn alle ogen maar gericht op Isaac en dan wist hij zijn erfenis ook nog kwijt. Ik heb daar zo mijn twijfels over, maar goed, hoe dan ook, hij heeft in ieder geval de spot gedreven met dat kind. Hij heeft natuurlijk wel heel goed beseft dat hij maar een kind, mag ik het zo zeggen, van een slavin was. Dat heeft hij terdege beseft. En dat zal hem ook wel gestoken hebben, in die zin. Nou, Ismaël 17 jaar en dan dat kind Isaac 4 jaar. Ze is erg jong nog natuurlijk. Maar toch is dat wel een leeftijd waarop je je bewust bent wanneer je broertje je uitlacht of je plaagt. Of je treitert. Ik denk dat er hier ook wel kinderen van 4 jaar in de kerk zitten. En daarom is het ook wel eens goed om daar even bij stil te staan. Want het gebeurt toch maar hier. Ismaël drijft de spot met zijn broertje. Hoe gaan wij om met onze broertjes en zusjes? En laat het nog maar breder trekken. Hoe gaan wij om met onze medeleerlingen op school? En onze jongeren in de buurt? Want dat weten wij. Hoeveel Kinderen en jongeren verkeren er niet in geestelijke nood, omdat zij op enigerlei wijze door kinderen worden miskend. Alsof ze er niet bij horen. Ze worden buitengesloten. Als je op het schoolplein komt, dan is er niemand die naar jou kijkt. En erger nog, ze gaan je plagen, treiteren. Je voelt je vernederd. En wat een boze dingen vinden niet plaats via de sociale media. Zo erg zelfs dat er kinderen zwaar depressief door geraken. En daarom, lieve kinderen en jonge mensen, wees zuinig op het leven van jezelf. En zeker in je kinderjaren, wat is er nou nog heerlijker als dat onbezorgde kinderlijke leven. Vader en moeder maken je zorgen voor om jou. En jij hoeft dat nog niet te doen. Er komen nog jaren genoeg in je leven, als God het geeft, waar je zorgen kunt hebben. Maar dan is het toch al heel erg als een kind nog zo jong is en dan al het voorwerp wordt van spot en plagerijen en miskenning en verachting en vernedering. Nou, laten wij als kinderen uit christelijke ouders daar ons verre van houden. Ik weet het, wij zijn ook boosaardige kindertjes. Dat is ons vanuit onze geboorte meegegeven. Wij beleiden dat ook. Wie zal een reine geven uit een onreine? Niemand. Maar toch. De Heere heeft ons zijn woord gegeven. En daarin laat de Heere horen. Hoe wij op de Heere Jezus Christus acht hebben te geven. En die heeft de wet van zijn hemelse Vader samengevat met deze woorden. Om nou God lief te hebben boven alles. De Heere staat boven alles. Maar dan daarbij, en het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dus, dan kunnen de kinderen ook begrijpen. De Heere roept ons op om er allereerst voor de Heere zelf te zijn, maar om er ook voor elkaar te zijn. En als dat besef doordringt, en dat is de bedoeling ook vanmiddag van de preek, dan... Ja, hoe teer ga je dan met je broertjes en zusjes om of met je medeleerlingen? Dan zul je zelfs partij kiezen voor degene die het voorwerp is van spot of van verachting. Weet je hoe ver de Heer Jezus daarin gaat? Die zegt het zo, zegent degene die jou vervloeken en doet wel degene die jou geweld aan doen. Nou, moeder Sara is de getuige van hoe die Ismaël, die kleine Isaac, bespot. En dan is voor haar de maat vol. Ik moet in alle eerlijkheid zeggen, de sfeer tussen Hagar en Sara was al niet best. Er was een enorme jaloezie ontstaan tussen die twee. Sara die verachtte Hagar in haar hart. En Hagar die vernederde ook haar vrouw. Hagar was zelfs als een keer weggevlucht. Maar moet dan van de Heere terugkeren. Maar nu dit moment zich voordoet dat haar kind Isaac door Ismaël wordt bespot. Ja, wij zouden zeggen, nou was de bom. Haar opgekropte woede komt eruit en ze roept Abraham bij zich. En dan krijgt Abraham de volle laag. Ja, die slavin de deur en de zoon. Wat van deze slavin zou mijn zoon Isaac niet, want de zoon van deze slavin zal van mijn zoon Isaac niet erven. Dan moet je er eens op letten. Zij noemt absoluut de naam van Hagar niet. Ze wil die naam niet eens noemen en ook de naam van Ismaël niet. Nee, ze hebben het over die zoon van die slavin. En daar zit die verachting al achter. Voor haar geen naam en voor dat slavenkind geen naam.
Wat een minachting, nietwaar? Weg met die twee. Juist. De deur. En dan geeft ze de reden erbij, want die spot van Ismaël was maar een druppel die de emmer deed overlopen. Zij zegt dit, want, zegt ze, de zoon van deze slavin zal niet erven met mijn zoon, met Isaac. Kijk, hoor je het verschil? Die zoon van die slavin, die zal niet erven met Isaac, mijn zoon. Dan wordt de naam wel genoemd. En uitdrukkelijk, mijn zoon. Ach, je merkt wel, die Sarah, die is vuurbang geweest. Dat die Ismaël ook zou erven. Zij heeft natuurlijk haar fijn aangevoeld dat die Abraham zielsveel van die jongen hield. Dat is ook te begrijpen, het is 14 jaar lang zijn kind geweest. Alleen, natuurlijk is Abraham dolgelukkig geweest. Met Isaac. Maar het kon natuurlijk niet zo zijn dat toen Isaac geboren werd, hij ineens helemaal geen liefde meer had voor Ismaël. Nee, het was zijn kind. Het was zijn zoon. En hij hield er zielsveel van. En die Hagar, ja, die heeft, of Sarah, die heeft helemaal niks gehad met die Ismaël. Natuurlijk, het was een noodoplossing. Ze heeft er Abraham zelf toe aangezet, omdat ze natuurlijk geen kinderen meer kon krijgen. Nou, neem dan die vrouw maar, dan kun je toch zorgen voor nageslacht. Zo is het toch gegaan. Maar nu, nu moet die Ismaël de deur uit. Uit vers 11 blijkt ook wel dat Abraham erg op zijn zoon gesteld was. Ik lees in vers 11. Als hij dit zegt tegen Abraham, deze woorden waren volstrekt kwalijk in de ogen van Abraham vanwege zijn zoon. Eerder heeft hij al gebeden. Och, dat is wel leven. Dus wat gebeurt als Sarah daar zegt, ja, die slavin weg met haar zoon, eruit en er nooit meer in. Ja, dan maakt ze alle boosheid die maar in Abraham kan leven, maakt ze gaande. Het is zijn kind. Hij is de bloedeigen vader van Ismaël. Het is vlees van zijn vlees. Het is been van mijn been. Sarah, wat denk je wel dat ik mijn kind de deur uit ga sturen? Geen sprake van. Jij moet als moeder toch beter weten. Merk je hoe hier man en vrouw geweldig botsen met elkaar? Wij weten niet in hoeverre die feestgangers daar getuigen geweest van zijn. Dat zou een heel gênante vertoning geweest zijn, denk ik, als je daar een groot feest organiseert. En er staan twee kemphanen tegenover elkaar. Maar goed, daar zegt de Bijbel niks over. Maar u begrijpt met mij wel dat de sfeer natuurlijk volledig bedorven is geweest. Wat een heerlijke dag had moeten worden. Dat ontaardt hier in een compleet huwelijksdrama. En wat dan zo bijzonder is, dat de Bijbel dat niet probeert te verdoezelen. Maar dat ons dat nou in alle eerlijkheid voorgehouden wordt. En wat is dan ook het woord waar van Paulus aan Timotheus? Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is. Zo hebben we nu naar deze woorden te luisteren. Het kan dus zo zijn dat er een heftige ontsporing plaatsvindt in het huwelijksleven. Zelfs tussen twee mensen die beide de Heere vrezen. En als dat dan gebeurt, dan gaat de Bijbel dat niet verdoezelen. De Bijbel romantiseert dat niet. Nee, hier staan twee mensen lijnrecht tegenover elkaar, die door God als een hulp tegenover elkaar gegeven zijn. En wat Abraham betreft, Sarah, ik wens hier geen woord meer over te horen. dit kind is van mij en dit kind blijft bij mij. Maar de Heere die komt Sara te hulp. Waarschijnlijk in de nacht, want uit vervolg blijkt dat Abraham al heel vroeg op pad gaat nadat de Heere tot hem gesproken heeft. De Heere die spreekt 's nachts tot Abraham. En de Heere zegt tegen Abraham: Abraham, jij moet niet kwaad zijn over de jongen en over de slavin. Al wat Sara tot u zeggen zal, hoor naar haar stem, want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Maar ik zal ook de zoon van je slavin Hagar tot een volk stellen, omdat hij een kind van u is. Is dit spreken van de Heere niet ontroerend na al dat verbale geweld wat we net gehoord hebben? Kijk, ik stel me zo voor dat Abraham en Sara die avond samen met een boos hart naar bed gegaan zijn. Beiden hebben uitdrukkelijk tegen het woord van God in de zon over hun boosheid laten ondergaan. Geen gebed. Geen meditatief moment. Geen nachtzoen. De ruggen naar elkaar toe. De aanleiding zonder de Heere. En nu de tweede gedachte. De bemoeienis van de Heere in die ellende. De Heere kan toch niet op een rijker moment komen. Want ach, hoe moet dit toch verder? De Heere heeft het allemaal gehoord en gezien. En dan gaat de Heere spreken tot Abraham. En wat blijkt nou? Dat de Heere een heel andere toon aanslaat dan de woedende Sara en de heftig verontwaardigde Abraham. Want wat blijkt nu? Zonder dat de Heere Abraham berispt, komt de Heere met zijn woord tot hem om nou precies te doen wat Sara van hem vraagt. En dan is het zo mooi om te zien. Dat zegt de Heere niet alleen, dan moet jij doen wat alles wat Sara zegt, Abraham. Maar dan geeft de Heere ook die belofte erbij. Hij zegt, Isaac is het beloofde zaad. Maar dat wist hij wel. Maar de Heere zegt het nou nog maar eens. En dan zegt hij, en Ismaël, Abraham. Ook die jongen waar jij zoveel van houdt, die zal ik tot een groot volk stellen. En dan vind ik het zo prachtig om dat te lezen. En dan kan je zien hoe God toch ook het hart bespeelt van een zondaar. Omdat hij kind van jou is. Hij kan toch niet inniger zeggen, of wel? Zie hoe de Heer onze harten bespeelt. En dat doet hij nog. Juist door op de situatie in te spelen waarin wij ons bevinden. Zo prachtig. Als je daarnet gehoord hebt. Die slavin moet weg. En dat kind moet weg. En dan de Heere. Ach, doe nou maar wat Sara zegt. Isaac is de beloofde zaad. Maar Ismaël ga ik tot een groot volk stellen. Omdat hij kind van jou is. Weet je wat er nou gebeurt, mijn lieve mensen? Nou giet God zalf, helende zalf in de geslagen wonden. Dat is wat er gebeurt. En dan komt er ineens een andere Abraham voor de dag. Het verbond hebben we gezongen met Abraham zijn vriend, bevestigt hij. Van kind tot kind. Want wat blijkt nou dat spreken van de Heere, dat breekt het hart van Abraham. Heere, mag je zien wat er gebeurt. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft zijn gunstgenoot. Nou is dat waar hier. Van blijde troost en vrede. Mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treden. Alle boosheid moet nou wijken en plaatsmaken voor onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Hoe zwaar het ook is en hoe moeilijk het ook is voor Abraham, dan moet hij alles gaan loslaten. Wat moet hij dan losgelaten? Wel, hij moet losgelaten wat hij zelf ter hand heeft genomen. Wat in plaats van genoeg te hebben aan Gods belofte, dat Sarah zwanger of zou worden, dat had de Heer toch gezegd, heeft hij zelf in ongeloof gegrepen. Op aandrang van Sarah, dat is zeker waar, om bij zijn slavin Hagar een kind te verwekken. En zodoende de Heer als het ware een handje te helpen. En nu... Ja, nu laat de Heere op onmiskenbare wijze blijken dat de belofte niet vervuld wordt in de weg van Abrahams doen en laten, maar in de weg van Gods voorzienigheid en van zijn belofte. En nou zal straks Abraham tegen die zoon van de belofte in gelovige overgave zeggen. En dan gaan we weer een stapje verder. Op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Zelfs al moet dat dan ten koste gaan van zijn eigen lieve zoon Isaac. Maar hier mogen we al zien en horen hoe Abraham onvoorwaardelijk buigt voor het woord van de Heeren. De harde woorden van Sara hebben hem boos gemaakt. En hij heeft zich tegen haar verzet met alles wat in hem was. Maar hoe anders is het nu de Heere tot hem spreekt. De Heere die vraagt precies hetzelfde van hem. Alleen nu hoort hij de stem van de Heere. En dan vraagt de Heere feitelijk van hem het onmogelijk om zijn eigen lieve kind weg te sturen. En zijn vrouw bij wie hij dit kind verwekt had. En hij moet haar met dat kind wegsturen, omdat dat kind niet zou erven, dat weet hij ook. Nou, als de Heer dit tegen hem zegt, dan is er bij Abraham geen enkele tegenspraak meer te bespeuren. Daar komt nu een buigen voor de Heer, een geloofsgehoorzaamheid. Het is eigenlijk een oefening voor hem, voor dat allervreselijke wat hem nog te wachten staat. Kijk, nu moet Ismaël weg, zijn eerstgeborene, en zijn vrouw Hagar moet weg. Maar in hoofdstuk 22, dan krijgt hij de opdracht om Isaac te gaan offeren. Dan heeft hij helemaal niks meer. Ismaël is al weg. En nu? Nu je enige zoon nemen die je lief hebt. En ga hem te offeren, de plaats die ik u wijzen zal. Daar heeft hij niemand meer over. En dan lezen we ook al dat hij vroeg opstond. Nou, dat staat nu ook in dit gedeelte. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op en nam brood en een fles water. En gaf ze aan Hagar, leggende die op haar schouder. En gaf haar het kind en zond haar weg. Nou, alle kinderen begrijpen het wel. Wat moet dit een bijzonder aangrijpend moment geweest zijn. Zeg, jongen. Kijk, hij mag dan wel buigen voor de Heer. En hij mag in gehoorzaamheid dit volbrengen. Maar het moet wel gebeuren. Ja, maar de Bijbel zegt er niks over. Hij stuurt ze weg. Maar wij voelen met elkaar wel aan. Dat is wat geweest. Het is nou echt loslaten. Hagar weg. En zijn kind weg. Een zak water van geitenvel. En dan nog wat brood. Calvijn zegt, hij geeft ze zo weinig mee. Waarschijnlijk in de hoop dat ze dan nog weer terug zouden komen. Maar dat geloof ik nou ook weer niet. Maar ik kan me zo voorstellen. Ik bedoel, die heeft daar ook over nagedacht. Nee, deze belofte gelukkig en aangaande Ismaël. Ik heb u verhoord, ik heb hem gezegend en ik zal hem vruchtbaar maken. En ik zal hem gans zeer vermenigvuldigen. 12 vorsten zal hij gewinnen, ik zal hem tot een groot volk stellen. Maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten die u Sara baren zal. Dat is de belofte die hij aangaande Ismaël heeft gekregen. En vandaar dat hij nu dit kind weg kan sturen. Juist omdat God hem aan die belofte nog eens heeft herinnerd. En zo kan het alleen. En daarom doet hij het. En dan stuurt hij zijn kind weg met de onbekende bestemming. Maar wel met deze woorden erbij. Ik heb hem gezegend. Nou, wij hebben geprobeerd met elkaar aan te voelen wat het is dat Abraham hier Hagar en dat kind weg moest sturen. Wat zal hij zo lang nagekeken hebben? Of misschien heeft hij wel gedacht, ik kan dit niet aan, ik loop weg. Maar nu moet ik denken hoe God dat ware zaad van Abraham, zijn eigen lieve zoon in wie hij naar de belofte ook al de geslachten van de aarde zal zegenen, zijn eigen lieve zoon Jezus Christus, uitgeworpen zal worden. Notabene door de kinderen van Abraham die zich erop beroemd hebben. Wij zijn Abraham's zaad en uitgerekend dat zaad van Abraham heeft dat ware zaad van Abraham genomen om spotten en hoonend hem buiten te werpen. Weg met hem. Weg met hem. Op deze onmogelijke weg is God toch met zijn zoon gegaan. En hoe heeft hij zijn eigen lieve zoon niet alleen uit laten werpen, maar hij heeft hem zelfs laten verbrijzelen. En dan zegt Jesaja daarvan, het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Ja, dat vervolg kennen we dan ook. En die waren uitgeworpen, zijn eigen lieve zoon. En dan zijn kind, de enige die hij lief had. Als het lam van God gelegd op het altaar van Golgotha. Want daar zag immers het offer op wat Abraham moest brengen. Er was geen offer. Kind heeft erom gevraagd. Papa, we hebben alles, maar ik zie geen offer. God zal zichzelf een lam, een brandoffer voorzien bij zoon. Nu, dat heeft God gedaan. Want hij wordt uitgeworpen door de kinderen van Abraham. En dan wordt hij op het altaar gelegd. Als het lam van God. Dat de zonden der wereld zou wegdragen. Bij Isaac was er nog uitkomst. Niet waar ter 11 uur. Terwijl vader het mes omhoog hief om hem te doden. Was daar de roep van God. Abraham, doe je zoon geen kwaad. Maar als Gods eigen lieve zoon op het altaar gelegd wordt van Golgotha, dan wordt het zwaard van Gods gerechtigheid over hem uitgestrakt. Om zijn zoon dodelijk te treffen en dan klinkt er niet de roep van de hemel. Ja, dan blijft dit woord staan. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder. En tegen de man die mijn metgezel is, sla die herder. Nou, dat is gebeurd. Hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is hij verprijzeld. En dan wordt hij de gevloekte. Omdat in hem al de geslachten van de aarde gezegend zou worden. Paulus zegt er dit zo van, een vloek geworden zijnde voor ons. O, als Abraham dan onder deze omstandigheden moet buigen, of mag buigen. Als hij zijn eerste zoon weg moet sturen met zijn vrouw, tenslotte zijn eigen zoon moet gaan offeren op de berg Moria. En hij buigt ervoor. O, de Heere heeft ons inmiddels gebracht van de tent van Sara en Abraham op de kruisheuvel Golgotha. gaan we zien hoe de woorden van Abraham, hoe die belofte vervuld is geworden. God zal zichzelf een lam en brandoffer voorzien, mijn zoon. Dat heeft Abraham nooit gezien. En wij staan nu bij dat offer. Wij staan nu aan de voet van het kruis. Dit is nu dat lam dat God zichzelf ten brandoffer heeft voorzien. En dan de woorden van de hemelse Vader erbij. Zie het lam van mij. Het lam van God. Mijn lam. Dat de zonden der wereld wegneemt. Ach, weet u het nog hoeveel moeite het Abraham kostte om zijn zoon weg te sturen. Het zal niet gebeuren. Het is mijn zoon. Hier hangt Gods lieve zoon. In uw, in mijn en jouw plaats. In de catechismus kunnen we lezen. Zondag 15 hoe God zijn toorn over de zonde van het ganse menselijke geslacht over hem heeft uitgestort. O, zullen we dan nu niet buigen? Als we het nog nooit deden, is dit toch het uitgelezen moment om nu met onze zonde en ellende tot hem ons ter genezing te wenden. Hij hangt ervoor. Opdat dat gebeuren zal. Zie het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Zie op mij, staat er in het Oude Testament. En word behouden. Want ik ben God en niemand meer. O, Jezus heeft hier al aan gerefereerd. In de nacht met Nicodemus. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Al, ze moeten zoon des mensen verhoogd worden. Nou, daar hangt hij. Die mensen moesten op de slang zien. Wij hoeven niet op de slang te zien. We mogen op de Heer Jezus zien. Op het lam. Wat de zonde van de wereld wegdraagt. Zullen we het doen? En weet je wat nu? Dat is zo heerlijk als dat mag leven in je hart. Want als dat nou mag gebeuren, weet je wat je dan mag zeggen en weet je wat je dan ook geloven mag. En ook geloven zal. Mijn verlosser hangt aan het kruis en hij hangt er mijnentwege, mij ten zegen. Van de vloek maakt hij mij vrij en zijn bloed dat reinigt mij. Hagar moest weg, Ismaël moest weg. Isaac geofferd worden en wij mogen hier staan. En we mogen op hem zien. Het is mij goed, mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God. Hagar en Ismaël vertrekken. Ze reizen naar zuidelijke richting. Je weet het, Hagar die kwam uit Egypte. Dus ja, daar gaat ze naartoe vanzelfsprekend. Maar ach, ze verdwaalt in die grote woestijn van Beersheba. En je begrijpt, die verzengende hitte, daar doet zijn werk. Het water is al heel snel op. En dan legt Hagar haar kind neer onder een struik, zodat hij nog een beetje uit de brandende zon kan worden gehouden. Ze wierp, staat er het kind onder een van de struiken, daar het blijkt aan wanhoop. En ze wil ook niet bij dat kind blijven, om dat sterven van haar kind te zien. Ze loopt weg bij dat kind en op een afstand van zo'n 100 meter, zover als een schutter kan schieten, een boogschutter kan schieten, gaat ze zitten, want ze zegt, ik wil dat kind niet zien sterven. En dan, ja, dan laat ze de verdriet haar vrije loop. Ze huilt, huilt. Een vreselijk moment. En En dan komen we bij onze derde gedachte. U weet het, hè. Abraham en Sarah lagen met de rug naar elkaar toe met boze hoofden. En dan gaat de Heere spreken. En nu ligt daar een kind te sterven. Een vrouw wanhopig. En ze schreeuwt hardop van ellende. En dan is de Heer er weer bij. De verlossing. Door de Heer uit de ellende. Want wat staat er dan? God hoorde de stem van de jongen. En dat niet omdat deze man zo goed kon bidden. Want de jongen heeft alleen maar gehuild. Omdat hij geen drinken meer had. Hij heeft gekreund en gesteund. Dorst. Ach, wij kennen eigenlijk niet. Wij hebben wel eens een keer dorst. Maar echte dorst. Waarbij we dreigen te gaan sterven. Dat is ons doorgaans niet bekend. Maar dat overkomt hier nou deze jongen van 17 jaar. Dorst wordt wel de pijn van het bloed genoemd. En ach, dan moet ik denken aan de Heer Jezus. Want die heeft inderdaad dorst gevoeld. En die had natuurlijk hoge koortsen. Vanwege die vreselijke wonden die hem geslagen waren. En dan op het heetst van de dag. Om 12 uur daar op een kruis gehangen te worden. En dan daar uren te hangen. Ach, dan weet u, dan zegt hij tenslotte mij dorst. En dan is er geen gehoor. Gij antwoordt niet. Ik vind geen ontferm in mijn verdriet. Maar kijk nou eens wat we hier lezen. En God hoorde de stem van de jongen. En dat is uitsluitend en alleen omwille van de Heer Jezus Christus. Die wordt er ook. Ja, hij wordt niet met name genoemd. Maar er wordt onmiddellijk gezegd dat de engel Gods. Staat ook in deze Bijbel. En ook in de gewone Statenvertaling met een hoofdletter geschreven. Omdat hier gewezen wordt de Heer Jezus zelf. Op de engel Gods, de engel des Heren. Dat is diezelfde engel die Hagar al in de woestijn zo'n 18 jaar geleden ontmoet had toen ze vluchtte voor Sarah. Sarah had haar vernederd en toen was ze weggegaan. Maar toen had die engel des Heren haar opgezocht en die had gevraagd. Hagar, gij dienstmaagd van Sarah, van waar kom je en waar ga jij heen? En toen kreeg ze van die engel Gods, van de Heer Jezus, de boodschap dat ze zwanger was en dat ze weer terug moest keren. En dat hij haar grotelijk zou vermenigvuldigen. Toen noemde ze die God de God van haar aanzien, omdat hij haar nood had aangezien. Nou, kennelijk is van dat leven hier op dit ogenblik niks meer over. Ze is uitgeworpen en zo voelt ze zich ook. En nu wacht ze daar een toomloos verdriet op de dood van haarzelf en van haar kind. Ziel en lichaam hijgen in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand laven is, kan krijgen. Die God van haar aanzien is niet meer in haar gedacht. Nog minder in haar hart. Het is, laat ik het maar eerlijk zeggen, geen biddag voor Hagar. Het is ook geen pleit op Gods belofte meer. Ach, wat speelt er alleen nog? Ze hoort alleen maar dat vreselijke kermen van haar kind. En dat kermen en kreunen van dat kind, dat wordt steeds maar minder, omdat de dood van dat kind steeds dichterbij komt. En dan, en God hoorde de stem van de jongen. In de Hebreeuwse taal is het heel mooi geconstrueerd. Ismaël betekent letterlijk God hoort. Nou, zo staat het hier ook. Ismaël, God hoort. De stem van de jongen. De jongen die door Abraham en Sarah is uitgeworpen. Kijk eens, de Heere geeft acht op hem. En dat precies in de situatie waarin hij zich bevindt. God hoort de stem van de jongen. En dan roept de engel Gods Hagar toe uit de hemel. En dan zegt de engel Gods, wat is u Hagar? Wat is er aan de hand? Ach, hij weet natuurlijk heel goed wat er aan de hand is. Vrees niet. Want God heeft naar de stem van de jongen gehoord. In de situatie waarin hij zich bevindt. Ter plaatse waar hij is, staat er in de gewone Statenvertaling. En wat een troostvol woord is dit, mijn lieve mensen. Ik heb er echt over nagedacht. Ik denk, ach, dus in welke toestand wij ons ook bevinden. En de Heere weet in wat voor situatie wij verkeren. De Heere weet waar wij zijn. Ter plaatse waar wij zijn. Hij weet ons te vinden. En dan wil ik toch nog even terug naar dat moment dat de Heer in u of jou of mijn leven kwam. Of de situatie waarin dat gebeurde. Denk daar nog eens aan terug. Dat had de woord zijn kracht op eenmaal deed. Dat kan zomaar onder een preek gebeuren vanmiddag bijvoorbeeld. Nou, dat zal geen leed ooit meer uit je geheugen wissen. Dan zeg je, 9 maart 2016, nooit te vergeten. Toen kwam de Heer in mijn leven. Maar het kan ook zijn dat die bij wijze van spreken vandaag nou echt... Ja, je overbuigt. En dat je al maanden daarmee loopt te tobben, misschien al veel langer. Maar dat je nu ineens die stem mag horen. Ter plaatse in die situatie waarin je nu bevindt. Weet u het nog goed, ging. Wedergeboren werd. Door dat zaad van de wedergeboorte. Door dat woord dat zijn kracht deed in je hart en in je leven. Hij wist je toch te vinden. En hoe was je er nou aan toe? Zonder God en zonder hoop in de wereld, mensen. Erger kan het niet. De Bijbel spreekt over het dood zijn door de zonde en door de misdaden. Maar kan dat wondere woord vanuit die kracht, die levenwekkende kracht van Christus, door zijn opstandingskracht, u heeft hij medelevend gemaakt. Daar gij dood waart, door de misdaden, door de zon. Medelevend gemaakt met Christus is dat. Door diezelfde opstandingskracht, waardoor er uit de doden verrees, mag ik uit de doodstaat van mijn zondige bestaan opstaan. Oud Testament is ook nog zo verwoord. We zitten hier ook nou midden in de woestijn. Nou, dat beeld gebruikt de Heer ook in het boek Ezechiël. Als ik u voorbij ging, zo zag ik u. Vertreden zijnde in uw bloed. Ik vond u op het vlakke van het veld. En ik zei tot u in uw bloed leef. Ja, ik zei tot u in uw bloed leef. Je merkt wat er kan zo'n plaats niet zijn. Of hij weet ons te vinden. Enerzijds die Efeziërs, dan die gruwelijke stad. Efeze won. Een en al liederlijkheid. Daar zocht hij die gemeente op. Hier in de woestijn. Wat denk je als die gelijkenis verteld wordt door Jezus over de verloren zoon. Daar weet hij die verloren zoon te vinden. In het varkenshok. Terwijl hij zijn maag met varkensvoer begeerde te vullen. Nou. Ter plaatse waar we zijn. Zoekt de Heer ons op. Hier blijkt het in het gezin helemaal fout gelopen te zijn. Kind wat weggestuurd moet worden. Moeder die weggestuurd moet worden. Vrouw ook. En God hoorde de stem van de jongen. En dan ook nog te horen hoe God in alle dingen de regie in handen heeft en houdt. Want die engel Gods, de Heer Jezus Christus, biedt hier zelf uitkomst. Sta op. Ze wordt geïnstrueerd. Sta op. Die vrouw die acht, die weet niks meer. Ze moet van stap tot stap geleid worden. Nou, dat doet de Heer ook. Sta op, zegt ze. Hef nou die jongen op. En hou hem nou vast bij je hand. En dan komt de Heer daar weer op terug. En ik zal hem tot een groot volk stellen. Dan moet zo'n kind daar voor dood onder de struiken liggen. En dan moet met zo'n woord, dat water des levens als het ware, zowel bij haar als bij hem, naar binnen gegoten worden. Nou, en dan. Verdriet, dorst en uitputting. Zouden ze alle twee om hebben doen komen. Maar hij verlost ze uit al hun benauwdheden, want hij gedenkt aan zijn verbond. Ze heeft met al de narigheid niet gezien dat vlakbij haar een put was, waar ze zomaar het water uit kon putten. Ze had geen oog voor haar. Ze was er blind voor. Maar de Heere weet haar te vinden. En wat doet hij nou ook nog? Hij heeft ze niet alleen geïnstrueerd wat ze met dat kind moet doen. En wat hij nog met dat kind zal gaan doen. Nee, hij geeft ze ook nog te zien. Kijk nou eens. Daar is een put met water. Wat mag hier dan toch dat eigen werk van Christus schitteren, nietwaar? Hoe groot onze zonden en ellende zijn. Als je dit toch allemaal aanhoort en aanziet, dan zeg je, oh God, wat moet er ooit van terechtkomen? Nou, kijk eens. Kijk eens wat er gebeurt. Daar is die fontein. Zij mag drinken. Hij mag drinken. En dan staat er zo treffend. En God was met deze jongen. We gaan dan maar niet speculeren over, is die jongen nou echt tot genade gekomen? En die moeder, dat laat ze maar rustig bekijken naar het werk Gods in Christus Jezus aan deze twee mensen. En wat een heerlijke zorg hij hier aan hen ten koste schenkt. Legt. Daar is een fontein geopend tegen de zon en tegen de onreinheid. Misschien had je het nog nooit gezien en kijk eens zo dichtbij. We hoeven alleen maar op het land te zien die ons voor de ogen is geschilderd. Hij is de fontein. Daar is die hoor. De fontein geopend tegen de zon en tegen de onreinheid. Wat een bemoeienis, niet waar? Misschien zagen we het nooit en nou ineens zien we het. Hoeveel jaren zal die er al staan? En nu zien we het ineens. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alles. Calvijn zegt in dit verband, waar God ons zijn genadegeleiding onthoudt, daar zijn wij van alle hulpmiddelen die voor de hand liggen, zo geheel beroofd, alsof ze verre van ons waren. Bidden wij daarom niet slechts dat hij ons het verstand geeft om ze te gebruiken, want anders gebeurt het dat wij midden tussen de bronnen met gesloten ogen zitten te versmachten. Het is wat, dat kan dus. En vandaar dat de Heer ons deze woorden vanmiddag weer even doen horen. Opdat we niet alleen zouden zien, maar ook zouden drinken. O, hoe dierbaar is de Heer dan op deze biddag dat hij ons naar deze bron heeft geleid. En laat maar hier weer naar wijzen. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft die komen. En die wil die nemen het water des levens om niet. Want bij u Heere is de levensbron. O, als wij toch geen gebruik van dat levende water zullen maken, dan zullen we eeuwig omkomen. Versmachten van dorst. Dan zal er niemand meer zijn die onze lippen aanroept om enige verkwikking te geven. En dan hier, bij u, Heere, is de levensbron. U licht doet klaarder dan de zon. Ons het heugelijkst licht aanschouwen. Amen. Zingen wij. Psalm 36, het derde vers. Laat ons danken en bidden. Heer, het water van het leven mocht stromen. O, bij al het verbale geweld in de tent van Abraham en Sarah, waar de strijd losbarstte tussen vlees en geest. O, daar hebt u gesproken. En hoe anders werd het toe. Dat was een buigen, dat was een gehoorzaamheid. En ook in het leed van Hagar en Ismaël was u erbij. U hoorde de stem van de jongen. U hielp de moeder. U gaf drinken aan Ismaël en Hagar. Daar was een put. O, zo hebt u zelf voor uw genade gezorgd. En Heere, dat doet u nog. Dat hebt u ook vanmiddag willen doen in de verkondiging van uw evangelie. U hebt toch niemand van deze weldaden uitgezonderd. Hoe nabij bent u gekomen in de Zoon van uw welbehagen. Hij is voor ons geschilderd als het lam van u. Bestemd om onze zonden weg te dragen. O, u weet of wij al gebruik hebben gemaakt van zijn dienst. Of de ogen werden geslagen op hem. Tot ons eeuwig behoud. O, daar zal nooit meer iemand verandering in kunnen brengen. Hoewel aanvallen er ook op gericht zullen worden. Ook van de kansel hoorden we van het wetticisme. O, waar de mens in zijn godsdienstig doen en laten toch nog weer wil proberen gerechtigheid voor u voor te brengen. O, leer het ons toch, Heere, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Uw vrucht wordt mij gevonden. Zelfs uw gerechtigheden zijn voor mij als een wegwerpelijk kleed. O, alleen dat kleed der gerechtigheid dat mijn lieve zoon heeft verworven. O, alleen dat kleed. Dat maakt u tot een bruid die voor mij geschikt is, versierd voor haar bruidegom. O, dat we dan zo tot u mogen komen, Heer. Om Jezus wil, die ons toch nodigt en vraagt om van hem gebruik te maken. Wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Dank dat we dit evangelie mochten horen. Ook dat we er ook acht op zullen geven als een licht schijnende in een duistere plaats. Opdat het ons leven zal doortrekken gelijk een zuurdeesem. En we geheel en al voor u mogen zijn en voor onze naasten, zoals we hoorden, God lief te hebben boven alles. En onze naasten als onszelf. Dan hoeven die geboden niet meer uit eigen kracht te volbrengen. Maar gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Gedenk de wereld in nood. O Heere, dat de machthebbers der aarde, waar hun de wijsheid ontbreekt die van u zouden begeren. En ze in zullen grijpen daar waar dat nodig is. En ook de juiste middelen daartoe kiezen. Hoe moeilijk en zwaar het ook is. Maar laten ze het niet doen om zichzelf te profileren. Maar om het te beseffen dat u het bent. Die deze wereld regeert. God de Heere regeert. Beeft gij volken eer. Zijn. Hoogbestel, dan zal ook Israël daar een plaats in hebben. O ja, zeker, juist Israël. Een volk dat, als het aan vele miljoenen in deze wereld ligt, van de kaart geveegd moet worden. De zee ingedreven zelfs, maar toch door u tot een volk geformeerd, opdat ze uw lof zouden verkondigen. Heere, wil de oorlogen doen ophouden. Wil de ware vluchtelingen nog meer een veilig inkomen bieden, kon het zijn in eigen huis, bij eigen huis en haard. Ach, wil alle pogingen die daartoe aangewend worden dan ook nog zegenen. En Heer, geef ons een leven in afhankelijkheid van u, dat al onze begeerten met bidden en smeken en dankzegging bekend zullen zijn bij u. Gedenk ook uw dienaar die u gesteld hebt. Zegen hem in zijn bediening. Allen die zich voorbereiden op het ambt of in het ambt mogen staan. Als dienaar van het woord, als proponent. Bid u ook voor de broeders ambtsdragers hier ter plaatse. Zegen allen die een taak hebben in het midden der gemeente. Doe verzoening over onze zonden en onze dank aan om Christus wil. Amen. Wij zingen tenslotte van het gebed des Heren, het 10e vers.
Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.